Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag,
Benjamin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, daar zitten we weer in, ja, februari, altijd een beetje, ik noem het dat maar, het zwarte gat toch qua Apple nieuws. We weten dat er wel in het voorjaar weer nieuwe dingen gaan komen, maar het komt nog even niet.
Nee, want het is al wel heel erg druk met geruchten.
Jazeker, dus we gaan in deze podcast, goede maandkondig was aan het einde, even alle geruchten door over Macs, maar ook auto's en toestanden, daar moeten we het zeker over hebben. Maar eerst denk ik toch dat, ja, het zijn de eerste maanden van het jaar, dus we hebben uitgebreid kunnen werken en gewoon dagelijks gebruiken van onze nieuwe apparaat, in het bijzonder natuurlijk de iPhones. Ik ben benieuwd hoe het een ieder bevalt tot nu toe.
Nou, mij eigenlijk wel goed. Ik heb nog steeds de iPhone 12. De iPhone 12 Pro. 12 Pro, sorry. De Pro Max. de Pro Max die ligt er ook nog. En die had ik eigenlijk gedacht van, nou, die neem ik dan wel eens een keertje mee als ik foto's ga maken. Met uitstapjes en zo. Maar dat is er niet van gekomen. Benjamin?
Ik zit momenteel, ik heb dan de iPhone 12 en de iPhone 12 mini getest. En in eerste instantie was ik eigenlijk gewoon van plan om de iPhone 12 te blijven gebruiken. Maar als laatste heb ik die iPhone 12 mini dan getest, want die kwam als laatste uit. En eigenlijk sindsdien gebruik ik die ook gewoon. Ik vind hem wel nog steeds eigenlijk toch een beetje te klein voor wat ik zou willen. Maar aangezien ik toch alleen maar thuis zit en ik ook veel vaker mijn iPad pak, vind ik dat ook iets minder storend.
Oh, wat grappig. Dus het, zeg maar, de situatie waarin we zitten, waar we allemaal uit willen, die zorgt er bij jou voor dat je genoegen neemt met de mini eigenlijk. Dat het wel fijn is.
Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, want ik vind het qua type toch een beetje, het went wel, alles went. Maar ik vind het qua toetsenbord toch wat te klein. Maar aangezien ik toch meer op mijn Mac zit en meer op mijn iPad zit, stoor ik me daar niet voldoende aan om te zeggen van, ik ga alles weer overzetten naar de iPhone 12.
Ja. Maar heb je dan ook dat je, zeg maar, gewoon überhaupt je iPhone minder gebruikt, omdat je sneller bijvoorbeeld op je Mac gaat zitten of je iPad pakt? Of is dat het dan heel erg? Dat zodra je wat berichtjes moet tikken, dat je gewoon je telefoon aan de kant legt en een grote toetsenbord, groot scherm pakt, zeg maar?
Ja. Dat merk ik wel echt.
Ja, de iPhone is natuurlijk het belangrijkste apparaat. Ikzelf moet heel eerlijk zeggen dat ik het in de praktijk niet echt heel erg het verschil merk dat ik een nieuwe heb. Het is net even, in het begin, de eerste weken voelde die even anders in mijn hand. Maar dat was het ook wel. En ik merk soms wel dat de camera net iets beter is. Maar verder denk ik, ja, ik heb gewoon een iPhone. Hij doet niet zo heel veel meer dan de 11. Dat is ook als je ieder jaar upgrade natuurlijk. Waar ik zelf merk dat ik wel blij mee van word, is dat ik heb ook een M1 MacBook Air gekocht. Dat ding is zo ontzettend fijn. Ik heb hem naast een 16-inch Pro, maar die Air is gewoon voor mijn gevoel net zo snel in alles. Hij blaast nooit. Soms is het opeens, de accu heeft nog 10% omdat ik al 3 dagen ben vergeten om dat ding aan een lader te hangen. Ik word daar, misschien dat laatste nog wel het meest. Die accutijd, daar word ik heel, heel blij van. Je hebt ook een tijdje getest, toch, Gonnie?
Ja, klopt. Ja.
Wat maar was jouw ervaring?
Ja, eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Als je nu zit te twijfelen van, wat moet ik kopen? Dan kan je eigenlijk best het risico nemen om meteen voor de M1 te gaan. Eigenlijk werkt alles goed.
Ja, dus ook dat natuurlijk altijd. Er was nog, zijn van die mensen die zeggen, nou, ik kijk even de kat uit de boom, ik wacht even af. Maar er zijn nog geen grote, rare klachten binnengekomen. Geen grote problemen opgedoken.
Nou, afgelopen dagen was er wel een probleempje dat mensen die hun iPhone synchroniseren met een Mac, dat hun apps niet meer opstarten. Dus dat is wel lastig. Op de iPhone dan.
Oh, dat is wel een issue.
Dan kan je helemaal niks meer.
Nee, dus dat is heel erg een. Een bijna softwarematige kinderziekte lijkt me. Dat heeft niet zoveel te maken met de hardware. Ja, wel dat er een M1 in zit waarschijnlijk. Maar het is software en waarschijnlijk fingers crossed heel snel op te lossen.
Ja. Nee, maar verder zijn er eigenlijk helemaal geen grote problemen geweest.
Ook nee, niet zo hardwarematig in ieder geval. Nee.
Nee.
En verder, we hebben ook al een nieuwe Apple Watch. Heeft iemand daar nog grote voordelen van ontdekt? Ik heb vooral een groot nadeel persoonlijk, want ik heb de blauwe gekocht. Had ik misschien niet, hoe langer ik hem heb, hoe meer ik denk, Hij is wel mooi, zolang ik het blauwe bandje ermee combineer. Maar verder is het vreselijk. Ik heb er een beetje spijt van dat ik een blauwe heb.
Misschien moeten we een round-up maken van bandjes die je kunt dragen bij je blauwe.
Dat zou ik een fijn artikel vinden. Deze vier bandjes matchen lekker met een blauwe Apple Watch. Kom maar door.
Blauwe sportbandje, blauwe dit bandje, blauwe dat bandje.
Nee, ik vind een rood bandje ook mooi. Eigenlijk, bij die... Ja, dat vind ik eigenlijk
ook. Wit kan ook en zwart kan ook. Ja. En grijs kan misschien nog wel.
Ja, Elger, je moet je niet zo aanstellen.
Niet zo zeur, Elger.
Kom op. Sorry hoor.
Maar je regenboogbandje wordt inderdaad wel een beetje een probleem. Pride is niet zo mooi, denk ik.
Nee. Maar hebben jullie verder ervaringen met Apple Watch waarvan je denkt, nou, dit springt er voor mij echt uit?
Nee, het werkt eigenlijk... Ja, je raakt er echt zo snel weer aan gewend. Nee.
Nou, ik heb vooral de laatste tijd ervaringen met de nieuwe solobandjes. Dus dat is het rubber solobandje en het gevlochten solobandje. Wat zijn eindelijk fatsoenlijk verkrijgbaar. En ik moet zeggen dat ik het gevlochten solobandje, die eigenlijk wel veel te duur is, €100. Dus, ja, dan kan je ook een Milanese loop verkopen bijvoorbeeld. Maar ik vind dat gevlochten bandje wel prettiger dan het andere solobandje.
Ja,
omdat
vind ik
het
ook.
Wat het voelt wat zachter om je pols en het aandoen en afdoen gaat makkelijker. Doordat hij wat meer meerekt. Ik heb bij dat rubberen bandje heel erg het idee alsof ik een soort elastiek aan mijn pols trek. En dat ik per ongeluk dan mijn Apple Watch door de kamer heen schiet. Als ik hem aftrek. Als een soort katapult.
Maar is het wel voor jou nu, zeg maar, is het je go-to bandje geworden?
De laatste tijd wel, ja.
Want ik heb dat op een gegeven moment... Ik heb dat op een gegeven moment gekregen met die sportloops die klittenband sluiting hebben. Dat ik op een gegeven moment daar een 2-3 van had gekocht. En dat ik merkte dat ik eigenlijk de andere bandjes die je nog met een pinnetje afstelt en zo. De sportbandjes, dat ik die helemaal niet meer gebruik. Dat ik die dan, dat mijn standaard is. Maar ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment aan die nieuwe solo loops begint. Dat ook op een gegeven moment als je er twee hebt. Dat je denkt, nou ja, dan wissel ik daar wel tussen. Want het zit ja. Gewoon fijn.
Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook vaak, als ik een nieuw bandje heb, dat ik die dan ook meer draag. Dus het kan ook gewoon de nieuwigheid zijn. Maar ik ben er nu wel erg enthousiast over. En ja, nu, voor mij nu niet zoveel reden om een vorig sportbandje te gaan dragen. Ja.
Nou, ik had dat ook toen ik hem gekocht had, heb ik er een hele tijd mee gelopen, misschien wel een maand of zo. En ik had ook helemaal geen behoefte om nog een andere te doen, die gevlochten dan. Ik heb ook nog, om het te vergelijken, een nepper gekocht. En dat ziet er wel precies hetzelfde uit, maar je ziet toch dat het minder netjes gevlochten is. En het voelt een beetje als een soort ja, polyester of zo. Als een.
Het is bijna gewoon een elastiek, wil je zeggen.
Ja, het is toch een ander soort materiaal. Het voelt minder prettig aan je huid dan die originele bandjes. Dus ja, als je het geld ervoor over hebt, zou ik toch echt voor de originele gaan.
Ja, maar dat was ook al... Ik heb ooit in vroegere dagen ooit gewoon op AliExpress voor $3 per stuk van die neppe sportbandjes gekocht. Maar het is toch, dat was dan, die waren net stugger en zo. En net wat, dat zeker als je een beetje warm was, dat het wat zweet. Het materiaal is toch anders en je merkt toch wel echt dat er toch een verschil in zit. De vraag is of dat verschil 20 keer de prijs waard is. Dat moet je echt zelf bepalen. Maar de Apple-bandjes zijn wel net van iets hogere kwaliteit qua materiaal en qua afwerking altijd inderdaad. Het is wel mooi dat we het langst van de producten tot nu toe over bandjes kunnen praten. Vind ik wel fijn.
Over bandjes.
Het zegt ook wel veel over hoe soort van klein en heel logische stappen met hardware zijn. We hebben natuurlijk de laatste jaren gewoon sinds de introductie van Face ID geen soort groundbreaking hardware updates meer gehad. Ja, de M1 processor nu met de Mac, maar zelfs dat, ja, als je hem gebruikt, is het gewoon toch weer een Mac. Dus het zijn allemaal van die kleine stapjes. Je hebt de iPad Air nog natuurlijk gebruikt. Dat is op zich wel een redelijke. Ja. Stap. Waar ik heel benieuwd naar ben daarbij, dagelijkse ervaring is met Touch ID. Want het zit natuurlijk in die power knop. Went dat snel?
Het went wel, maar ik vind het niet ideaal. Niet op een iPad in ieder geval. Omdat ik heb toch vaker het gevoel, omdat die knop ook smaller is dan een gewone home knop, dat ik het vaker opnieuw moet doen om goed te kunnen scannen. Omdat je vinger er dan net te ver over het randje zit of niet goed erop ligt. En het is gewoon vaak zoeken naar waar die knop nou weer zit als je iPad vasthoudt. Want ja, je iPhone, daar zit die knop altijd onderaan. En bij een iPad zit die wat eens links of rechts of boven of onder. Dus waar zit die ook weer? Dus dat is wel, Het is wel op zich een prima oplossing zo om kosten te besparen, om er geen Face ID in te doen, maar wel dat nieuwe design te hebben. Maar voor een iPad vind ik het niet ideaal. Ik denk dat het op een iPhone eigenlijk logischer is, omdat je, ja, die zit eigenlijk binnen het handbereik van je duim eigenlijk. Dus misschien dat Apple dat daar gaat doen, maar in het scherm is misschien een betere keuze.
Ja, het was ook even dat we dachten, we hebben het nodig vanwege de mondkapjes. Maar inmiddels is Apple natuurlijk een nieuwe beta aan het testen van iOS, waarin je Apple Watch weer als unlock alternatief fungeert op het moment dat, dat je mondkapje op hebt. Dus dan wordt die behoefte aan een soort Face ID als extraatje in de iPhone ook weer minder. Maar ik kan me voorstellen, misschien toch voor een SE-achtig toestel of zo? Geen idee.
Ja. Er zijn wel eens geruchten over geweest een paar jaar geleden dat het inderdaad in de zijknoppen een Touch ID zou komen. Dus dan Apple eigenlijk hetzelfde doet als met de iPad Air. Wel dat strakke design, maar geen Face ID, want het is duurder dan Touch ID.
Aan de andere kant, als je het helemaal moet designen, kost ook weer heel veel
geld.
Ja,
maar goed, dat hebben ze nu al gedaan voor de iPad. Dus.
Ja, maar aan de SE zie je natuurlijk dat die toestel kan ook goedkoop zijn, omdat je gewoon een eigenlijk al afgeschreven design hergebruikt, waardoor je gewoon heel weinig ontwikkelkosten hebt aan het toestel. Ja. En als je weer, ja, toch een soort iPhone met Face ID design zonder de notch gaat doen, en dan met, het wordt gewoon heel duur van zo'n designproces. Ja, dat denk ik qua apparaten, tenzij iemand denkt, we zijn er één vergeten, maar volgens mij hebben we het wel redelijk gehad. Dan is eigenlijk één ding waar ik eigenlijk het blijst van word op dit moment, zeker omdat we in een lockdown zitten. En ik weet dat Gorny er ook blij van wordt. We hebben allebei via een omweg met een Amerikaans account Fitness Plus aangeschaft. Mm-hmm. En we staan volgens mij allebei thuis in onze woonkamer voor de tv allerlei sportoefeningen te doen. Iedere dag.
Ja, iedere dag?
Ja, nou, niet iedere dag, maar wel 3-4 keer per week dat ik het toch gebruik in ieder geval. Ja, ik zag jouw review, jij was ook wel echt enthousiast erover.
Ja, ik ben eigenlijk best wel fanatiek. Ik dacht eerst van, ik ga even kijken wat het is. Maar ik doe het inderdaad nu elke dag, soms meermaals per dag zelfs. Dus als je thuis zit, de hele tijd te werken achter je bureau, je wil even in beweging komen, zeg maar. Dan doe ik even zo'n, of een HIIT workout van 10 minuten of een krachttraining. Dat is niet echt met apparaat of zo, maar dat is met van die gewichten. Wat ik ook nu ga doen in februari, omdat ik een nogal belachelijke maanduitdaging heb, zo'n persoonlijke uitdaging. Ik moet 971 calorieën per dag verbranden. En normaal had ik hem op 500 staan, dus ik moet flink aan de bak om dat te halen. Dus ik heb maar besloten om elke dag 3 kwartier te gaan fietsen. Ja, binnenshuis dan, hè?
Oh, je hebt zo'n fiets om dat te doen ook.
Ja.
Ja, precies. Want dat valt me wel heel erg op. Als je kijkt naar Fitness Plus, het zijn prachtig gemaakte video's. Een prachtige, hippe trainingsstudio in Los Angeles, waar ze dat allemaal opnemen, zongebruind en zo. Het is wel heel Amerikaans wat dat betreft, maar ik kan dat, na even wennen, kan ik dat best wel goed aan. Vind ik het wel vrolijk en gezellig. Maar wat me wel opvalt, je kan inderdaad krachttraining doen met een paar dumbbells. Je kan core doen, daar heb je een matje voor nodig. HIIT, daar heb je ook niks voor nodig. Maar je komt heel gauw dansen, maar daar ben ik maar niet aan begonnen. Ik ben wel benieuwd nog zometeen naar jouw danservaringen. Maar verder is het hardlopen op een loopband. Nou, die heb ik niet thuis. Het is fietsen met een fiets voor thuis. Dus niet een wiel gaan fietsen met zo'n ding wat je thuis
hebt. Home trainer.
Ja. Het is roeien met een roeiapparaat. Yoga kan je wel weer gewoon op een matje doen, gelukkig. Maar er zijn wel flinke collectie is waar je echt wel spullen voor nodig hebt. Die, ja, sommige mensen die een complete thuisgym hebben, misschien hebben. Maar gewoon mensen die denken, ik als alternatief voor de sportscholen wil ik even thuis sporten. Ja, dan heb je dat niet, zeg maar.
Nee, oké. Maar je kan natuurlijk in plaats van een gewicht, kan je ook een 1,5 liter fles frisdrank pakken. Of iets anders in huis wat een beetje zwaar is. Dus ik vind het op zich best wel toegankelijk. En het valt me ook wel mee hoe flitsend die mensen zijn. Ja, natuurlijk zien ze er allemaal heel erg sportief uit en zo. Maar ze hebben wel een beetje een gevarieerde groep gemaakt. En dat zijn ook niet echt van die Instagram babes met enorm dikke lippen of zo.
Nee, dat niet. Het zijn wel, vind ik, de trainers die ik verwacht die je gewoon in een Amerikaanse sportschool zou kunnen tegenkomen. Ja, zeg
precies.
Maar.
Ja.
Het zijn vrij toegankelijke mensen met inderdaad een diverse achtergrond. Wat ik heel leuk vind, er zit een gast in die heet Amir, die is bij een ongeluk ooit zijn been kwijtgeraakt. En die heeft zo'n blade, zo'n alternatief, zo'n soort alternatieve
prothese.
Prothese, dat woord zocht ik. En die is ook gewoon instructeur. Dus dat laat dat Apple natuurlijk heel bewust voor gekozen. Maar dat laat die diversiteit wel zien. En iedereen kan sporten en mag sporten. En dat vind ik er wel heel leuk aan. En het is wat jij zegt, je kan gewoon een lesje van 10 minuten doen. En bij heel veel gaat het tot een half uur of tot 3 kwartier bij sommige, afhankelijk van het type sport. Maar het is allemaal vrij toegankelijk en je kan het ook heel makkelijk combineren. Even 10 minuten kracht, even 10 minuten hit om even je hartslag omhoog te krijgen. En 10 minuten core en een cooldown. En dan ben je in ruim een half uur ben je gewoon helemaal klaar. En heb je voor je gevoel alles gedaan wat je ongeveer kan doen.
Ja, en wat ook wel handig is, er staat links altijd eentje die het net iets simpeler doet. Dat is ook geen nieuw concept hoor, want dat is eigenlijk bij elke fitnessvideo staan ze met z'n drieën. En de linker persoon die doet dan wat modificaties, zodat je niet hoeft te springen of geen gekke dingen hoeft te doen. Of als je nou nog niet zo fit bent of een handicap hebt of weet ik veel, een blessure, dan kan je wat rustiger aan doen. Dus het is eigenlijk voor heel veel niveaus wel goed te doen. Maar wat je zei over dansen, ik heb dat een paar keer geprobeerd. En ik vond het op zich wel een leuk idee om een beetje, nou ja, zeker los te komen als je steeds achter je bureau hebt gezeten. Want dan heb je niet altijd zin om heel erg zwaar te gaan sporten. Maar ik ben er toch mee gestopt omdat het voor mij niks oplevert. Omdat het zijn zo ingewikkelde pasjes dat je eigenlijk meer bezig bent met je coördinatie van hoe je het nadoet. En ja, mijn hartslag gaat bijna niet omhoog, want nou, zo heel erg beweeg je nou ook weer niet. Je hoeft ook helemaal geen spieren aan te spannen. Dus het is eigenlijk meer een soort mentaal spelletje om die bewegingen goed te doen. En voor mij is dat dan, ja,
nee, er zijn sport. Mensen die dat natuurlijk wel fijn vinden, die daar bijvoorbeeld heel ontspannen van raken om gewoon lekker, als ze fanatiek dansen, om dat te doen. En dat vind ik het wel het leuke, dat het is voor alles wat wils en wat je zegt, het is een beetje wat je in heel veel goede, gewoon kwalitatieve, eventueel betaalde fitnessvideo diensten al ziet. Het is ook niet revolutionair, maar het is gewoon goed gedaan. En ja, de integratie met je Apple producten, als je een Apple Watch hebt, wat ja, wel een soort voorwaarde is, dat je gewoon live je hartslag ziet, zeker bij een HIIT training, dat je tussendoor even ziet hoe je ringen gaat, dat als je tijdens het sporten je ringen volmaakt, dat er ook even een animatie op het scherm komt, je bent goed bezig. En wat wel leuk is bij de HIIT, kun je ook zien hoe je het doet in vergelijking qua calorieverbranding, in vergelijking met anderen. Dus hier loopt voor op de groep, denk ik. Elke groep, maar je deelt je data anoniem en dan ja, krijg je een soort ranking zonder dat het heel erg competitief is. Ik vind dat leuk gedaan. Ik denk wel dat er nog genoeg kansen liggen om dat verder uit te breiden, om wel dingen met echt je vrienden meer samen te gaan doen, zoals het in de app natuurlijk al wel zit qua dagelijkse doelen halen.
Dat je zit er geen live sessies of zo in, hè?
Nee, live zit er ook niet in. Ja, dat hoeft voor mij ook niet per se. Er zijn mensen voor wie dat heel motiverend is, omdat je dan een soort van moet opkomen dagen. Maar ik denk wel dat ze soms ook nog iets meer, zeker ook met bepaalde bewegingen, die kunnen ze voor mij prima meten in een Apple Watch. Nog iets meer feedback op hoe je het doet, of qua timing. Of ik denk dat er, ze hebben een soort goed en heel goed, maar wel gewoon simpel product neergezet. En ik denk dat Apple nog wel, juist met de technologie die ze hebben, veel meer zou kunnen doen wat ze nu nog niet doen. Maar je moet zo'n product ook doorontwikkelen. Ik denk dat het voor Apple ook belangrijk is of mensen het überhaupt gaan gebruiken. Geen idee eigenlijk of dat zo is. Want ja, in Nederland zijn Gornie en ik de gekken die via Amerikaanse accounts dit doen. Maar jij bent er niet eens aan begonnen al, ben je min, om dat te gaan uitproberen volgens mij.
Nee, ik ben de laatste tijd wel. Ik heb, het is heel iets anders hoor. Ik heb Ring Fit Adventure voor een Nintendo Switch gekocht. Dus ik sta ook voor de tv soort van te sporten.
Nou ja, ieder wat. En ik hoor ook mensen die met een VR-bril, met zo'n Oculus, die dat, ik weet niet hoe het heet, maar er is een Beat Saber. Dat is ook een soort lightsaber dansgevecht spel. Wat ook actief is. Ja, zo heeft iedereen wat. En Apple nerds kiezen dan misschien eerder voor Fitness Plus. En jij als tevens game liefhebber kiest dan voor Ring Fit Adventure.
Dan heb ik veel meer een doel. Dan heb ik meer het idee dat ik iets aan het doen ben. Dat ik een vijand aan het verslaan ben. Dat ik progressie maak in een game. In plaats van dat ik alleen maar pasjes aan het nadoen ben van iemand die in een spiegel voor me staat, zeg maar.
Gornie en ik zijn inmiddels beste vrienden geworden met Coach Kyle en Greg en Jessica. Altijd, dat is ook weer zo. Op een gegeven moment kan je ook favoriete trainers ontwikkelen binnen dat Fitness Plus. Dat vind ik wel echt grappig hoe dat
dat heb ik ook. Ik vind Kim bijvoorbeeld heel erg leuk. Die doet fietsworkouts. Ja. En Kim met een Y.
Oh, nee, ik heb een Kim bij de HIIT. Die is ook altijd wel lekker actief.
Ja, deze heeft roze haar en een beetje een punt.
Maar volgen jullie er ook op Instagram en zo?
Nee. Zover gaat het liefde nou ook weer niet. Nee, maar wat ik heel erg leuk vind, fietsen is eigenlijk best wel een saaie activiteit. Je zit de hele tijd maar met je benen rond te gaan. En je kan af en toe wat harder en wat zachter en je kan de weerstand aanpassen. Dus die coach moet echt wel een leuk verhaal hebben. En zij had bijvoorbeeld, één workout die ik heb gedaan. Dan zei ze van, je bent laat voor je werk en je moet over 10 minuten moet je op kantoor zijn voor een belangrijke meeting. En dan fiets je dus van het ene stoplicht naar het andere in Manhattan. Dat stel je dan zo voor. Of laatst had ze dat je een soort bike messenger, hoe heet zoiets? Een fietscourier bent. Ja. En dan van het ene klusje naar het andere heel hard zitten fietsen. En dan gaat eigenlijk de tijd veel makkelijker voorbij. En dat werkt voor mij beter dan wanneer een coach alleen maar zegt van, ja, je kan het, kom op. Weet je, het is wel leuk als er ook een beetje verhaal
is. Ik ken het wel. Ik doe het heel vaak aan het eind van de werkdag, vlak voor etenstijd. En er zijn ook coaches die bijvoorbeeld bij de Mindful Cool Lounge de hele tijd beginnen over, denk maar aan het eten wat je straks gaat maken of aan een pizza in de oven. En dan krijg ik altijd heel veel honger van, maar ik ga daarna ook eten. Dus dat is dan wel een soort van lekker, dan weet je ook, even dit doen en dan mag ik gewoon ontspannen en eten en op de bank hangen. Dat werkt wel heel goed. Ik heb het echt genomen om gewoon uit te proberen. Ik was gewoon benieuwd, maar ook als alternatief voor het feit dat de sportscholen dicht zijn. Misschien dat ik het wel hou, gewoon als extraatje. Als straks gewoon, ik wil ook wel weer naar de sportschool graag, hoor, maar dat ik het gewoon als alternatief, als extraatje nog wel daarnaast blijf doen. Voor die 10 euro per maand moet het wel kunnen.
Als je een nieuwe Apple Watch hebt, mag je sowieso ook nog 3 maanden extra.
Dus ja, dat heb ik niet gekregen. Terwijl ik wel natuurlijk een nieuwe Apple Watch heb gekocht gewoon. Maar ik heb nergens dat aanbod gekregen van 3 maanden. Dus waarschijnlijk of ik heb iets fout gedaan of er is iets mis omdat het met een Amerikaans account gaat en mijn Apple Watch op een Nederlands account zit. Ik heb geen idee, maar Die melding heb ik niet gekregen.
Hmm. Oh ja, nog iets anders om te vertellen. Je hebt nu ook wandelingen buitenshuis. Bijvoorbeeld met Dolly Parton en met soortgelijke mensen. Dat heb ik ook geprobeerd, maar dat vind ik toch wel minder. Want ik vind buiten wandelen vind ik echt een moment om zelf even na te denken en dat ding op een rij te zetten van de dag. En dan nog weer iemand die in je oor zit te kletsen van vroeger, toen.
Wat
belevenissen.
Wat is het gewoon een soort. Letterlijk de praat iemand tegen je en vertelt gewoon leuke verhalen? Of zit er nog iets van begeleiding in het wandelen in? Hoe moet
ik
dat
totaal
zien?
Niet. Het is een soort podcast. Maar ja, eentje die stopt op het moment, of begint en stopt op het moment dat jij gaat wandelen.
Oh ja, maar ik luister gewoon normale podcasts als ik wandel.
Ja, dus dan, kan net zo goed.
Precies. Het zou leuker zijn als je dan iemand iets vertelt over de omgeving waar je loopt. Maar dat is natuurlijk wel ingewikkeld om dat te maken.
Zeker, dan krijg je nu alleen maar downtown Manhattan en Central Park en Santa Monica Beach wandelingen voorlopig, denk ik.
Ja.
Dus daar hebben we in Nederland, sowieso is het allemaal natuurlijk via een omweg in Nederland. Maar in Nederland heb je daar helemaal niks aan een wandeling door de omgeving. Ik vind in ieder geval wel leuk dat ze dat dan weer als extraatje weer erbij doen op zich, die wandelfunctie. Dus het laat wel zien dat Apple wel gewoon hier serieus mee bezig is en echt nadenkt over wat voor content kunnen we nu in Fitness Plus aanbieden.
Ja.
Dan,
het is een van de weinige diensten waar ik wel voor zou gaan betalen, naast Apple Music.
Toch geen Apple One nog?
Ja, als die grote bundel straks komt.
Ja, precies.
Die allergrootste bundel.
Met alles waar Fitness Plus ook in zit. Dan moeten we het denk ik nog hebben even over chat-apps. Want er is natuurlijk best wel veel te doen geweest. In het bijzonder over de nieuwe privacyvoorwaarden van WhatsApp. Die zijn aangepast. Die aanpassingen gaan over de datadeling van WhatsApp met Facebook. Nou, dat wordt niemand echt heel blij van. In Europa geldt dat dan weer niet, maar toch zag je ook hier in het nieuws allemaal soort van ophef erover. Uiteindelijk heeft WhatsApp die datadeling buiten Europa dus uitgesteld tot mei. Er is daar wat ophef.
Ja, WhatsApp is nu een beetje een soort charme-offensief eigenlijk aan het doen. Ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben in die statusfunctie van WhatsApp. Dan hebben ze ineens een eigen post gemaakt om daarin uit te leggen van je data blijft veilig en bla bla bla. En Twitter, video's gemaakt. Ja, ze proberen een beetje nu alles op alles te zetten om mensen weer binnen boord te houden. Om duidelijk te maken dat je gesprekken met versleuteld zijn met de end-to-end encryption. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niks met je data doen. En wat ik vooral storend vind, is ze zeggen nu wel van ook in Europa verandert inderdaad niks. Nee, inderdaad, het verandert niks. Maar in andere landen wel. En de intentie van het bedrijf, ook al mogen ze het niet in Europa, de intentie, het idee erachter blijft natuurlijk wel hetzelfde, want ze willen het wel. Dus dat is wat mij persoonlijk dan een beetje stoort. En ja, ik ben zelf eigenlijk al een heel wat jaar niet echt een hele actieve WhatsApp-gebruiker. WhatsApp is voor mij niet de meest belangrijke het app om mee te communiceren met vrienden en familie. Want ik gebruik eigenlijk bij iedereen iMessage waar dat kan.
Je hebt iedereen een iPhone gekregen in jouw omgeving ook.
Nou ja, ik heb alleen maar voornamelijk, ik heb misschien 2 vrienden die geen iPhone hebben. En er zijn groepsgesprekken in WhatsApp met waar vrienden in zitten, waar die dan ook weer in zitten. Dus dat zijn eigenlijk de enige waarvoor ik WhatsApp gebruik. Maar verder gebruik ik eigenlijk altijd wel iMessage, al heel wat jaar. Ik weet nog zelfs toen, dat is een beetje tijd van de iPhone 4... toen WhatsApp eigenlijk ook een beetje upcoming was en steeds populairder werd. Ik weigerde altijd iemand, een vriend van mij, die stuurde altijd van je WhatsApp berichtjes. Maar ik had een scheidhekel aan WhatsApp, want het was niet op de desktop nog. En het werkte ook niet op iPad en nog steeds niet. Dus het was zo gebonden aan je iPhone. Of aan je iPhone. Maar die vriend die mij altijd WhatsApp bericht stuurde, die had ook gewoon een iPhone. Dus altijd als hij een WhatsApp bericht stuurde, dan negeerde ik dat altijd. Dus uiteindelijk heb ik hem zover gekregen dat hij nu ook nog 10 jaar later gewoon standaard naar mij altijd een iMessage bericht stuurt. Dus dat is ook gewoon een manier. Gewoon berichten gaan negeren of veel later antwoorden. Dan maken mensen wel gebruik van een andere app.
Ja, maar dat is hoe jij er persoonlijk in staat. En ik heb al meer mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk van WhatsApp af. Maar heel eerlijk, ik heb niet het idee dat dit... we hebben dit ook gezien toen WhatsApp werd overgenomen door Facebook. Dat heel veel mensen zeiden, oh, leave WhatsApp, want Facebook gaat het doen. En ze gaan precies doen waar mensen toen bang voor waren inmiddels. Dat is eigenlijk wat er gewoon aan het gebeuren is. Maar toen zie je ook dat mensen niet massaal... Zeg maar, er moet echt een hele grote groep van WhatsApp weggaan. En ook allemaal naar hetzelfde andere platform. Dus dan moet het allemaal of naar Signal of naar Telegram. Of nou ja, iMessage is gewoon wel lastig, want niet iedereen heeft een iPhone. Dus weet je, zolang niet een hele grote groep weggaat, blijf je op WhatsApp. Omdat, ja, daar zitten mensen die gebruiken dat. Daar zitten groepen waar je anders niet aan mee kan doen. Dus ik heb zo het idee dat, ondanks ook echt wel verwoede pogingen van sommige mensen die zeggen, ik ga er vanaf, ga mee. Dat uiteindelijk we gewoon allemaal WhatsApp blijven gebruiken. Omdat het gewoon... Er zit zo'n lock in, zoals dat zo mooi heet, in die app.
Ja, ik snap wel het probleem inderdaad. Want ja, je kan wel in je eentje overstappen, maar als niemand meegaat, dan schiet het niet op. Maar ik zou zeggen, als je het graag wil, probeer het gewoon. Al heb je maar 1 iemand in je vriendengroep, al krijg je maar 1 iemand mee. Als je nooit een begin maakt met die overstap, dan gaat het ook nooit gebeuren. Dus ja, probeer het gewoon. Kies voor bijvoorbeeld Signal. Die is de laatste tijd heel erg populair. Maar probeer het gewoon. Kijk, dan zie je ook meteen als je een account aangemaakt hebt, wie er nog meer van jouw contacten een Signal-account heeft. En als dat toevallig een van je vrienden is, nou, dan kun je probeer daar dan gewoon mee te communiceren. En wie weet dat er zo in de komende maanden meer mensen overgaan. Kijk, het is nooit natuurlijk een proces van een dag, dat van de een op de andere dag iedereen in je omgeving van de ene app naar de andere app overstapt. Het is natuurlijk altijd een proces. Dat was ook de opkomst van WhatsApp, was dat ook toen iedereen nog sms'te en MSN gebruikte en Hi's, weet ik wat allemaal. Dat WhatsApp was ook niet van de een op de andere dag natuurlijk populair. Dus ja, het is natuurlijk gewoon een proces wat tijd kost. Maar je moet het wel de kans geven, denk ik, als je het echt graag wil.
Ja, dat denk ik sowieso dat het goed is. Ik merk inmiddels zelf dat ik en WhatsApp, wat ik echt wel het meest gebruik heb, en iMessage, wat ik met sommige mensen heel expliciet gewoon alles via iMessage doe. En dan Telegram heb, omdat inmiddels een aantal groepen op Telegram zitten. En dat je een beetje, ja, een beetje 3 apps hebt. En dan eens in dezelfde tijd kom ik erachter dat iemand mij ergens op Facebook Messenger of LinkedIn berichten ook nog een berichtje stuurt. Dat is natuurlijk een beetje een probleem. Als het zo versplinterd wordt het niet duidelijk. En ik merk gewoon dat, ja, voorlopig in ieder geval bij mij WhatsApp blijft al de go-to plek om te communiceren met mensen. Ik weet niet hoe dat bij jou is, Gonnie.
Nee, totaal niet. Ik heb hetzelfde als bij Benjamin. Bijna iedereen zit.
Jullie hebben jullie hebben je vrienden en sociale contacten, ja, allemaal op iPhones gekozen. Grappig is dat.
Ja, of
nee, en een paar mensen op Telegram en WhatsApp. Dat is echt, nou, daar zit een familie-app. En verder zijn het alleen maar mensen waar ik echt nooit contact mee heb.
Nou, grappig. Ja, dat is toch wel heel, heel persoonlijk natuurlijk, hoe, dat uiteindelijk, ja. Hoe je dat uiteindelijk gebruikt.
Ja, of we moeten allemaal weer terug gaan naar sms'en. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Dat kan je niet iedereen sturen. Zelfs mensen zonder smartphone.
Is minder veilig nog?
Ja, dan dat is ook WhatsApp. Wel weer
waar. Het is dan, oké, die metadata wie er naar wie appt wordt niet door een groot techbedrijf beheerd. Maar de inhoud is gewoon in te zien door partijen als dat nodig is. Maar het wordt gewoon niet versleuteld wat je verstuurt via sms. Dus kun je, denk ik, echt voor je eigen beveiliging beter WhatsApp gebruiken.
Ja, maar er wordt wel toch al heel lang gewerkt aan een soort opvolger van sms. Ik weet even niet meer zo goed hoe dat heet. Maar
RTT of zo?
Google is daar geloof ik wel mee bezig geweest met implementeren.
RTS toch?
Ja, zo? Dat ja.
RCS, ja, Rich RCS. Communication System.
Ja, dat
zoiets
ja.
Is het.
Dat is een ja. Soort universeel dienst waar ook providers in achter staan en zo, geloof ik. Maar ik
geloof
mij
dat in Amerika de eerste stappen daar nu op worden gezet.
Ja.
Inmiddels door providers. Maar ik vraag me echt af of dat MMS is het ook nooit geworden. Hè? Dat was ook zeg maar de SMS, nee. Maar dan met fotobijlagen. Dat is ook nooit. Ik denk dat je het gewoon niet meer wint van de grote techbedrijven uiteindelijk. Terwijl een open standaard denk ik heel erg wenselijk is. Want dan kun je het ook uitwisselen tussen eventueel chat-apps. En wordt het allemaal opener. Ja. En kan iedereen zijn eigen ding gebruiken. En zijn we minder afhankelijk ook van onze privacy
ja, je hoort
van
ook,
grote Facebooks van deze wereld.
Ja, je hoort inderdaad ook steeds vaker dat van mensen van waarom gebruik je niet gewoon zelfs met e-mail? Ik bedoel, het maakt ook niet uit wat voor e-mail je appje gebruikt. Je logt gewoon in met je account. Dus misschien, ja.
Kijk, voor Google is het ook logisch om hierin te investeren, omdat al hun chat-apps tot nu toe mislukt zijn. Dus dan kunnen ze beter meedoen in een open standaard, die ook door de provider ondersteunt. Dat biedt ze meer kans nog dat het een keer lukt, zeg maar, dan weer een eigen chat-app doen. Maar voor Facebook is het helemaal niet interessant om in RCS in te stappen. Dus dan wordt het een soort concurrent van WhatsApp. En voor Apple kun je ook afvragen, ja. Apple heeft niet voor niks iMessage nooit naar Android gebracht. Die vinden volgens mij die lock-in van iMessage ergens wel heel fijn, dat het dan exclusief voor Apple mensen is.
Ja, ik denk ook niet dat ze dat snel zullen doen. Maar misschien wel gewoon implementatie van dat nieuwe sms, dat je gewoon in de bericht-app, dat je dan afhankelijk van naar wie je stuurt, dat in een automatisch iMessage gebruikt of automatisch dat andere systeem. Zoals nu
dat
ook met sms'jes.
Dat zou op zich prima zijn natuurlijk.
Ja.
Dan denk ik dat we door moeten naar het geruchtenhoekje. Want er zijn genoeg geruchten die we even moeten bespreken. En volgens mij wordt 2021 wat dat betreft vooral een spannend jaar voor de Mac. We hebben eigenlijk pas een beetje geproefd aan wat Apple met de Mac van plan is, met de introductie van de M1 in ja eigenlijk gewoon de bestaande Macs. Gewoon letterlijk even de binnenkant eruit en M1 erin en ze hebben een nieuwe Mac op de markt gebracht. Maar ja, er gaan nu allerlei wilde geruchten over hoe toekomstige MacBook Pro's zonder touchbar eruit gaan zien, hoe de iMac er eventueel uit gaat zien. Het wordt wel leuker, denk ik, qua Mac.
Ja, voor Mac is het opeens het. Mac was het afgelopen jaar natuurlijk niet zo heel erg spannend. Maar nu is het echt, het kan nu alle kanten op. En Apple heeft veel meer vrijheid om inderdaad nieuwe functies toe te voegen. Kan het op eigen tempo doen. Hoeft niet te wachten tot Intel eindelijk klaar is met een aangepaste versie van hun chips. En het is ook nog technisch fenomenaal. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd.
Ja, ik ook. Wat zijn nu concrete geruchten? Ik probeer het bij te houden, maar er komt steeds weer iets nieuws. Waar moeten we het meest naar uitkijken? Waar hopen we echt van dat het waarheid wordt?
Sowieso een redesign voor alle modellen, hoop ik. Dus de 13 inch wordt dan hopelijk 14 inch randloos. De iMac raakt die kin onder het scherm kwijt. En er zijn ook geruchten dat Apple het design wat wil veranderen en het wat platter wil maken. Dus een beetje de iPad Pro van 2018 is uiteindelijk toonaangevend geweest voor alle producten die nu verschijnen, lijkt het wel. De iPhone is natuurlijk ook al plat geworden aan de zijkanten. En bij de iMac zou Apple dat ook willen doen. Dat het in plaats van die bolle achterkant, dat het nu meer een soort een grote platte plaat wordt.
Het kan in principe qua hoe groot onderdelen tegenwoordig zijn, ook zeker met de M1, kan dat natuurlijk wel gewoon. De vraag is natuurlijk of je dan überhaupt, dat kan bij een MacBook ook al niet meer, maar of je nog iets zou kunnen repareren of vervangen. Want ik kan me voorstellen dat Apple dan ook niet meer kiest voor een standaard SSD-schijf erin, die je eventueel nog kan vervangen, maar dat het helemaal op moederbord wordt vastgesoldeerd, zoals dat bij MacBooks ook inmiddels gewoon gebeurt. Ik denk wel dat het gewoon, dat je geen geheugen meer bij kan prikken, dat het gewoon, je koopt dat ding. En als je moet repareren, moet je naar Apple en wordt het heel duur, want de helft van de onderdelen moet worden vervangen voor één reparatie. Dat is natuurlijk wel een beetje het nadeel.
Punt, ja. Op dat punt vind ik het wel interessant wat Apple gaat doen met de Mac Pro. Want die is natuurlijk, nou, dat is echt het top-end model. Daar hebben mensen tienduizenden euro's voor betaald. En die is gebouwd als modulair toen die verscheen. Of toen hij zijn laatste update kreeg. Het zou wel fijn zijn als je die gewoon straks kunt updaten en een andere processor erin kan stoppen. Maar er zit, ja, er valt ook wat voor te zeggen. Als Apple het zo optimaliseert, door hardware en software zo op elkaar af te stemmen, dat je niet zomaar je SSD mee kunt vervangen, inderdaad. Bij gewone MacBooks dan.
Nee, precies. Ik ben ook wel benieuwd, want als je nu kijkt naar wat er eigenlijk gebeurd is met de Macs die ze nu hebben gedaan, is het qua behuizing en zo, is het gewoon hetzelfde. Terwijl, ja, ik heb het idee, bij die MacBook Air zit er natuurlijk veel minder in dan in de oude Air. Want er zit ook geen ventilator meer in, et cetera. Ik heb het idee dat ze uiteindelijk ook nog kunnen kiezen om compactere Macs te gaan maken. Neem ook de Mac Mini, er hoeft niet eens een accu in. Volgens mij kun je makkelijk een Mac Mini te grote van de Apple TV maken, als Apple dat zou willen. Zonder ventilator, dus gewoon een beetje met de hardware van de Air. Dat zou of ze dat gaan doen, weet ik niet. Maar er ligt zoveel meer op tafel. Wat je zelf zegt, Apple heeft zoveel meer controle en het kan ook veel compacter. Ik ben benieuwd of we dat nu gaan zien.
Nou, er is wel een gerucht over een dunnere en plattere MacBook Air die misschien eind dit jaar of anders in de loop van volgend jaar uitkomt. Want wat je zegt, is natuurlijk veel meer ruimte, want die hele ventilatie zit er niet meer in. Dus ik weet niet wat Apple daar nu in gestopt heeft. Misschien een hap lucht alleen, om de naam eer aan te doen. Maar er is natuurlijk ruimte zat, denk ik wel, om daar nog winst te behalen qua dikte van het apparaat.
Ik ben in dat opzicht ook nog wel benieuwd of Apple ook de kans ziet om dingen toe te voegen. Het is denk ik met een M1 veel makkelijker om een 4G of zelfs 5G modem in een Mac erbij te stoppen. Kost natuurlijk wel geld, maar samen met gewoon een eSIM is dat best interessant. Ze doen het bij de iPad ook al. Ik denk dat er best een groep is, ik weet niet hoe groot die is, maar die dat zou willen voor hun MacBook, omdat ze echt straks als corona voorbij is, gewoon weer heel veel buiten de deur zijn, onderweg zijn en gewoon hun Mac willen kunnen openklappen en willen kunnen werken zonder te hoeven wachten op wifi.
Ja, en Face ID kan er nog in.
Ook een goede, ja, inderdaad.
Apple is met allebei wel bezig geweest. Met zowel Face ID in de iMac, in een nieuwe redesign van de iMac die dit jaar komt. En er is ook al bezig geweest met mobiele data. Maar beide staan nog niet voor dit jaar op de planning, zoals het er nu uitziet. Dus ja, Apple denkt er wel echt over na. En ik denk dat het op den duur ook wel allemaal wel komt. Misschien dat 5G, dat ze daar wel op wachten in plaats van 4G. Omdat je natuurlijk wat op een MacBook misschien wat zwaardere dingen doet. En dan dat de snellere 5G-verbinding en dat soort dingen, dat wel meer voordeel heeft dan 4G. Dus misschien dat ze ook willen wachten tot dat 5G wat meer op de rit gekomen is.
Zeker omdat je ook gewoon een paar jaar wel doet met een MacBook. Je ziet eigenlijk mensen die daar zelfs 5 jaar mee doen. Dan moet je niet nu nog 4G gaan introduceren. Nee. Ik verwacht wat dat betreft, ik lijkt me ook raar als ze in de iPad Pro straks nog steeds alleen 4G doen als er een update komt. Je moet toch die stap nu wel even maken naar 5G, lijkt me.
Ja, in ieder geval dezelfde modem als in de nieuwste iPhones, inderdaad. Ja. Ja, en Face ID, ik weet niet waarom Apple daar zo lang mee wacht, maar op een iMac. Want er komt dus een heel nieuw design van de iMac aan. En nou ja, het is daar wel in getest, zeggen bronnen. Maar ik weet niet zo goed waarom dat uitgesteld zou zijn. Want ja, het is toch een perfecte gelegenheid om Face ID erin te stoppen in een iMac.
Ja. En doe het ook gewoon in een MacBook, weet je. Dat is ook
ja, prima. Ja. Nou ja, in een MacBook is het natuurlijk wat lastiger, omdat het scherm, die klep, is natuurlijk vrij dun. En er moeten meer onderdelen in, dus dan is het wat lastiger. Maar dat argument kun je natuurlijk voor een iMac niet echt brengen, omdat daar veel meer ruimte is in die schermrand en de dikte van het apparaat zelf.
Ja, maar het is wel, dus dezelfde soort technologie, een beetje vergelijkbaar, is wel gewoon in Windows laptops al ingebouwd. Ja. Voortkomend uit dat hele wat Microsoft toen voor de Xbox had met die dieptecamera. Kinect heette dat. Ja. Die technologie is doorontwikkeld en is deels terechtgekomen in de vorm ook van Windows Hello, heet het geloof ik of zo. Op een gegeven moment in Windows hardware. Dus Het kan wel. Alleen ja, Apple moet waarschijnlijk een complete redesign doen van die module, omdat die dan breder en dunner moet. Ik noem maar even iets. Ja. Dat is dan misschien net te veel werk op dit moment. En ik denk dat bij Apple natuurlijk ook wel ook heel erg kiezen is. Het lijkt een bedrijf met oneindige mogelijkheden, maar de teams zijn niet oneindig groot. En ze kunnen niet alles tegelijk oppakken. Ze moeten ook keuzes maken welke dingen ze aanpakken, denk ik. Maar dit zou wel gewoon een ding zijn waarvan ik denk, dat moet gewoon even... moet gewoon even gebeuren om Face ID erin te stoppen. Hebben we enig idee, want je hebt al sommige dingen komen waarschijnlijk pas heel veel later, maar wanneer we eerste nieuwe hardware kunnen verwachten dit jaar qua Macs? Wordt dat in het voorjaar of moeten we gaan wachten tot na de zomer?
Qua Macs denk ik misschien eerder aan juni, zo rond de WWDC. Kondigt Apple meestal wat nieuwe MacBooks aan. Wat er ook overigens ook nog terugkomt is dan die MagSafe. Dus het is die magnetische aansluiting. Hoe ze dat gaan doen, of het gewoon de oude MagSafe wordt, of misschien dat ze iets geleerd hebben van die MagSafe op de iPhone 12, geen idee.
Een hele grote ronde unit die je op het opzet. Apple logo plakt.
Ja, het kan ook, ja. Nee, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. En de touchbar gaat verdwijnen, zeer waarschijnlijk.
Dat zei ik volgens mij ook al in de intro inderdaad. Volgens mij hoef je daar geen woord aan vuil te maken verder. Oké, het waren vijf leuke jaren. Dag touchbar.
Ja, het is een beetje een dood product eigenlijk. Apple doet daar ook, heeft daar eigenlijk ook helemaal niks meer mee gedaan in al die 5 jaar. Ik bedoel, het is niet verbeterd. Er is geen trailmotors ingekomen waardoor je weer meer het gevoel hebt van een fysieke knop. Dus ja, het is een beetje een... lost opportunity, denk ik, eigenlijk.
Het spannendste qua hardware is niet de Mac uiteindelijk, maar is toch dat er weer opeens weer geruchten zijn over de Apple Car. Het leek even alsof het niet meer zou gaan gebeuren, alsof het gewoon ja, een beetje een soort stille dood gestorven had. Maar opeens is er weer beweging.
Ja, er zijn opeens weer een heleboel geruchten. En eigenlijk ook uit verschillende bronnen. Hyundai heeft in januari gezegd, een beetje de mond voorbij gepraat en gezegd dat ze een contract met Apple gaan sluiten. En dan zou een dochterbedrijf, Kia, zou die auto gaan bouwen in de VS. En je kan je afvragen waarom dat bepaalde automerken eraan willen meewerken. Want Hyundai wil hun eigen elektrische auto's bijvoorbeeld heel erg promoten. Dus dan snijden ze zichzelf eigenlijk in de vingers. Maar via analist Ming-Chi Kuo kwam eigenlijk een beetje de hint van welke kant Apple op wil. Hyundai heeft een eigen platform voor elektrische auto's. En Apple zou daarvan dan het high-end model willen gaan maken. Dus dan moet je meer denken aan auto's in de prijsklasse van Tesla. Met een behoorlijke topsnelheid van 250 km per uur. Een bereik van of een actieradius van 500 kilometer. Nou, dat is natuurlijk ook best oké.
Die actieradius? Want het duurt nog wel 4-5 jaar voordat die Apple Car komt. Mm-hmm. Als Apple dan een auto uitbrengt met een actieradius van 500 kilometer, is dat niet dan een beetje achterhaald?
Ja, bij elektrische auto's is natuurlijk het grote ding nu dat om echt meer actieradius te krijgen, kun je natuurlijk nog een iets zuinigere motor ontwikkelen, maar is vooral accutechnologie belangrijk. Ja. En doorbraak op dat vlak blijven een beetje uit. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, maar dit is echt hele moeilijke chemische onderzoek, zeg maar. Dus voorlopig wordt er niet verwacht dat er een doorbraak komt. En zul je, verwacht ik, zien dat ook een Tesla niet opeens naar 900 kilometer, 1000 kilometer actieradius kan gaan, want dan wordt die auto 2 keer zo groot en zo zwaar. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Dus je blijft, dat is een beetje voorlopig, denk ik, een soort grens 500-600 kilometer is gewoon een beetje de max.
Ik denk dat het ook wel oké is, hoor. Want met dat snelladen kan je dan in 18 minuten weer opladen naar 80%.
Ja, met een MagSafe kan het dan.
Ja, met een MagSafe. Nee, maar je kan dan vanuit Amsterdam kun je voorbij Maastricht rijden. Nou, dan ben je echt wel eens tijd weer toe aan een pauze. Dan ga je even 20 minuten koffie drinken en dan kan je weer 80% vooruit. Lijkt me wel prima.
Ja, dat is ook wel de vraag of je inderdaad meer actieradius echt nodig hebt in de praktijk. Als het laadnetwerk gewoon goed is, dan heb je op een gegeven moment gewoon genoeg aan een x-aantal kilometers. En wil je dan ook heel veel extra geld bijvoorbeeld, als het dan mogelijk is technisch, betalen om 1000 kilometer actieradius te hebben? Kijk, die eerste elektrische auto's met 150, 200 kilometer was gewoon een probleem dat het echt te weinig was. En dat je gewoon na een uur rijden ongeveer al naar de lader moest. Maar als je inderdaad gewoon lekker door kan crossen naar Maastricht of in Amerika, weet ik veel, een heel eind komt om van New York naar Washington te rijden, dan ben je er al, denk ik.
Lijkt me ook.
Nou, ik ben heel benieuwd of het uiteindelijk nu gaat gebeuren. Want het voelt nog steeds ergens als een soort longshot van Apple, waar ze wel serieus in investeren, maar waar nog steeds het de kant op kan vallen dat we er uiteindelijk nooit iets van gaan zien.
Beetje de tv-achtige project wat ze toen ooit ook begonnen
TV
zouden
die
zijn
nooit
geweest.
Kwam. Hij kan nog komen.
Ja, alles kan nog komen. De AirTag kan ook nog komen. Maar ja.
Ik denk als we naast elkaar zitten, de AirTag, tv of auto, dat het auto wel het meest realistisch is dat we ja. gaan zien. En dan dat ze die U1-chip die voor de AirTag was, dan gebruiken voor de car key van de Apple Car.
Sowieso.
Dus, nee, ik ben heel benieuwd. Het zijn wel leuke geruchten om te volgen en altijd over te lezen als er dingen gebeuren. Maar ook wel een beetje ja, de geruchten van dingen die we voorlopig toch niet kunnen kopen. En als het al uitkomt en het wordt een high-end auto, denk ik dat voor veel mensen sowieso geldt dat de vraag is of je het überhaupt ooit kan gaan kopen. Wordt voor jullie ook wel uitdaging. Is iets anders dan even een Macje kopen omdat er een nieuwe Mac is, gewoon niet.
Ik dacht bij de Airport Max al van, nou, laat maar zitten.
Laat staan als er een auto komt, ja.
Nee, maar bij de Tesla heb je natuurlijk ook wel. Die zijn echt extreem duur en mensen staan ervoor in de rij. Dus
ja, maar dat komt omdat het allemaal binnen leasecontracten wel kan bij die Tesla's natuurlijk. Heel veel mensen die hem ook leasen via hun werk. Dan is het wel te doen omdat leasecontracten, elektrische auto voordelen die je dan hebt, dan kon dat wel uit, geloof ik. Tenminste, op die manier heeft mijn broer er ook een. En die woont echt niet in de villa of zo. Dus dat zie je gewoon, dat er dat soort constructies zijn, waardoor heel veel mensen volgens mij aan een Tesla. Dus de enige Tesla die volgens mij ook nog wordt verkocht is de Model 3, de goedkoopste. En de duurdere, de Model S en X, zijn inmiddels compleet ingestort. Ik moet erbij zeggen, goedkoopste is een zeer relatief begrip in deze. Maar de goedkoopste van de modellen die ze hadden. Dus je ziet wel bij Tesla ook dat het toch vooral die Model 3 is die het nu doet, zeg maar, voor Tesla. Ik denk voordat we een podcast over Tesla worden, dat we deze editie van de iCulture podcast moeten gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Laat gewoon even een review achter in de Apple Podcast app. Laat een berichtje achter als je denkt, hey, volgende keer moet je het hierover hebben, of ik heb deze vraag, of oh, ik vond het gewoon leuk. Hier een berichtje omdat ik het leuk vind. Het mag allemaal. Kan ook gewoon op iCulture.nl onder het artikel over de podcast. Volgende maand zijn we er weer en dan hoop ik met toch een pre-show voor een Apple-event.
Dat we gewoon
even de laatste geruchten kunnen doornemen over de iPad Pro die dan wordt aangekondigd.
Laten we het hopen.
Goed idee.
We gaan ervoor. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Doei!